Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op deze Hot Item gemeenteavond, waarin het thema is kracht van kwetsbaarheid, met als spreker Kokkie Drost. Leanne is er ook, welkom. En ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. En we hebben een mooie avond voor de boeg. Maar voordat die gaat beginnen wil ik ook de mensen die thuis meeluisteren van harte welkom heten. En zou ik nu graag met jullie willen beginnen met gebed. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo samen zijn op deze gemeenteavond, dat u ons zo hier heeft samengebracht. Heer God, er is veel aan de hand in de wereld. Onze gedachten zijn daar, die gaan er ook naar uit, naar de dingen die gebeuren in Israël, Oekraïne, Afghanistan. Het is op veel plekken donker, Heer. Veel plekken waar angst is, pijn, gebrokenheid, haat. Heer God, wilt u het daar weer licht maken, Heer? Wilt u uitkomst geven? En dat mensen niet met haat naar elkaar kijken, maar met liefde. En dat er weer vrede kan zijn. Wilt u de mensen die geraakt zijn door al het leed, Heer God, wilt u daar heel dichtbij zijn? Heer God, mogen we er ook bij stilstaan, Heer, hoe bijzonder het is dat we hier in veiligheid kunnen leven. Dat we hier gewoon op pad kunnen en hier samen mogen zijn. Dat we ons veilig mogen weten in uw armen, Heer God, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Heer God, wilt u zo met ons allemaal zijn, Heer? Als er iets is waardoor we in het donker zijn of iets wat tussen u en ons instaat, Heer God, wilt u het weghalen, Heer? Heer God, mogen we vandaag in het licht zijn? Wilt u ons openstellen? Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Mogen we openstaan voor u, ook voor elkaar? Heer God, als we mogen praten en nadenken over het thema de kracht van kwetsbaarheid. Heer God, wilt u Kokkie helpen en zegenen en haar de woorden geven? Wilt u dat ook bij alle andere aanwezigen hier en medewerkers, wilt u dat ook geven? Heer God, wilt u hier in Rehoboth zijn? Mag het een goede en gezegende avond zijn. Heer God, mogen we alles voor u neerleggen. Alles wat ik nu gezegd heb, of alles wat nog in ons hart leeft. Dat vragen we alles uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat we verder gaan, gaan we een lied zingen. En dat lied is Jezus Alleen van Sela. Dan gaan we nu verder met het programma. En wil ik graag aan jullie voorstellen, Kokkie Drost. Dus kom erbij. Want wat gaan we doen? Kokkie gaat ons meenemen door haar verhaal. En hebben we rond 8:45 hebben we pauze. En daarna gaan we weer verder. Dus dat is eigenlijk globaal hoe het gaat. Mocht je nou een vraag hebben ondertussen, dan schrijf die lekker op. En misschien kunnen we die, stel dat er echt een prangende vraag is, dan kunnen we daar natuurlijk ook beantwoorden. Ja. Dat is het. En dan rond 10:00 gaan we afronden. En als er dan nog vragen zijn, dan zullen we dat ook zien. Maar dat is een beetje het programma. Ja, en verder staat ze hier naast me, Kokkie Drost, maar misschien is het goed als je misschien nog wat vertelt.
Wat had je in je hoofd, Joost? Wil je een soort van interview doen of moet ik gewoon...
Nee, ik ga het stokje aan jou overdragen en dan mag je beginnen. Dus dat bij deze.
Dankjewel. Wat een feest dat ik vanavond bij jullie mag zijn. Het voelt een beetje als thuiskomen op de een of andere manier. En Margreet vertelde dat ik in 2019 ook al een keer bij jullie ben geweest. En dat ging volgens mij over relaties. Toch? Ja, of ging het zelfs over dat ene? Ook, hè? Ja, dat weten jullie vast nog wel. Vanavond gaan we het ook hebben over bloot, maar dan op een hele andere manier. Over kwetsbaarheid en de kracht van kwetsbaarheid. En ik weet niet of er hier mensen in de zaal zitten die daar het idee bij hebben dat iedereen één voor één naar voren mag komen om iets kwetsbaars te delen. Maar dat gaan we niet doen vanavond. Ik denk, ik zie mensen al een beetje gespannen aanlopen. Nee. We hadden het in de voorbereiding over van hoe gaan we daar eens eventjes met Barneveld over praten. En nou heb ik al wel in de gaten dat dit volgens mij een veilige plek is om bij elkaar te zijn. En daarmee bedoel ik niet dat iedereen altijd precies alles van elkaar weet of dat er nooit wat aan de hand is. Want elke kerkelijke gemeente is maar gewoon een gemeente. Maar volgens mij is jullie gemeente wel een plaats waar je behoorlijk jezelf kunt zijn. En misschien is de een het daar meer mee eens dan de ander. Maar weet je dat je er zelf ook een groot aandeel in hebt? In de manier waarop je jezelf ergens kunt zijn. En het allermooiste vind ik eigenlijk dat juist door zelf jezelf te zijn, dat je ook de toestemming geeft aan een ander om zichzelf te kunnen zijn. En over die kant van kwetsbaarheid wil ik het vanavond gaan hebben. Ja, jezelf zijn. Wat meer is dan alleen het follow your heart. Wie heeft er zo'n bordje in zijn huis? Eerlijk zeggen. Of in zijn winkel? Nee, hè? Nee. Dit soort bordjes hebben we niet hier in de winkels. Nee. Follow your heart. Ja, het is natuurlijk een heel veel gebruikte term. Ik heb even gegoogeld op follow your heart. En ik kreeg hem in 83 verschillende lettertypes op mijn scherm. Follow your heart. En ergens is dat wel iets moois. Je hart followen. Hè? Luisteren naar wat je voelt. Maar we zijn meer dan alleen ons gevoel. We zijn meer dan alleen onze emoties. Daarnaast denk ik ook wel eens dat wij als Westerlingen en zeker ook als Nederlanders wel eens vergeten dat we ook juist nog heel veel gevoel hebben. Wij zitten soms enorm in ons hoofd te denken. Waarbij we vergeten dat we ook nog, hallo, een lijf hebben dat ons misschien wat wil vertellen. En een hart waar van alles in zit. Het is ook heel belangrijk dat je daar goed naar luistert. Ik zal me even voorstellen, dat heb ik nog amper gedaan voor de mensen die me nog niet kennen. En ook voor de mensen die me wel kennen. Dat vind ik hartstikke leuk om me voor te stellen. Ja, ik ben Kokkie, ik ben 42 en dat vind ik een heel mooi getal. Want als je googelt op what's the answer to everything, dan krijg je 42. Wisten jullie niet, hè? Nou, ik ben dus 42. Voor alle andere 42-jarigen in de zaal, wij zijn het antwoord op alles. Ik ben al ruim 20 jaar getrouwd met Nico, mijn middelbare schoolliefde. En we hebben samen 4 pubers. Ja, ik kan het. Ja, nee, ik moet ze eigenlijk transvolwassen personen noemen. Vind ik wat eerbiediger. Maar het komt op hetzelfde neer. Ik heb een tweeling van 13, een jongen en een meisje. En een dochter die net 15 is geworden. En een dochter die maandag 17 wordt. Dus zijn dat pubers of zijn dat pubers? Ik voel ook al een soort van, wow, respect deze kant op komen. En ik ben ook heel blij dat ik vanavond even uit ben. Dat mijn man bij de transvolwassenen is. Om daar de hele avond tosties te bakken. En dat ik vanavond hier mag zijn bij jullie. Ik ben in 2011 mijn praktijk begonnen voor relatietherapie. Dat doe ik momenteel nog op een heel laag pitje. En daarnaast spreek ik heel veel over de dynamiek van relaties, van romantische relaties, van familierelaties, maar zeker ook als het gaat over de relatie met jezelf. Want als één ding belangrijk is voor een goede relatie met een ander, dan is het de relatie die je met jezelf hebt. En dat kun je misschien heel geik en wel schokkerig vinden. De relatie met jezelf, moet ik vanzelf houden. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En van jezelf houden is iets anders dan jezelf altijd alleen maar fantastisch vinden. En alleen maar je hart followen, omdat het nou eenmaal goed voelt. Van jezelf houden betekent ook dat je weet, ja, ik heb een vlekje. Maar ik ben niet minder dan een ander. En ook niet meer. Ik zei vanavond tegen een paar mensen, in principe zijn we allemaal, zoals we hier zitten, perfect. Krijg ik een beetje credits voor mijn leuke woordgrap? Hè? We hebben een vlekje en we zijn allemaal op onze eigen manier perfect. En niemand is beter, niemand is minder. En toch hebben we vaak, bewust of onbewust, een lat waar we ons langs leggen om ons misschien toch even wat beter te voelen dan een ander. En dan is er ongetwijfeld ook weer ergens een lat waar we ons langs kunnen leggen om te constateren dat we iets minder goed zijn dan een ander. Dat is heel menselijk. Dat is niet slecht. Het is normaal dat we dat doen. Maar zelfliefde betekent ook dat je dat van jezelf kent en steeds beter begrijpt. Ik ga even kijken wat ik voor jullie had gemaakt. Er liggen van die papieren op je tafel. Pak die er gerust even bij. Neem mee naar huis als je denkt, hey, dit wil ik ook aan mijn partner laten zien of ik wil er zelf graag wat mee doen. Follow your heart. Ja. Follow your heart, maar gebruik zeker ook je hoofd. Als het gaat over wat kwetsbaarheid is, wil ik eerst even deze disclaimer maken. Kwetsbaar zijn is iets anders dan je zwakheden tentoonspreiden. Dat idee heb ik wel eens, dat mensen bij kwetsbaarheid denken, ja, maar ik weet ook wel dat ik dingen niet goed kan. Dat is niet hetzelfde als kwetsbaar zijn. Ja, natuurlijk hebben we allemaal onze valkuilen en onze zwakke kanten, dat klopt. Maar kwetsbaarheid komt er eigenlijk op aan dat je weet wat er in je hart speelt. En dat ook aan mensen durft te laten zien. Je hoeft echt niet aan de hele wereld. Je hoeft echt niet vanavond hier eens even voor de groep te gaan vertellen wat er allemaal in je ziel zit. Net als vanmiddag dat ik dat ga doen. Om je echt zo veilig te voelen, is het belangrijk dat je verbinding met mensen hebt. Op een bepaald niveau. Nou, je ziet hier een soort van ui, hè, die allemaal verschillende lagen heeft. En je kunt de niveaus van verbinding een beetje vergelijken met deze lagen. Het is niet helemaal één op één over te nemen, hoor. Dat je denkt, oh, ik zit met jou op dat niveau te communiceren, dus dan zitten wij in laag 4. Het is niet dat je precies zo zit. Maar dan kun je wel een beetje begrijpen wat het verschil is in iemand, nou ja, een beetje op een afstand houden of iemand dichterbij laten komen. Het meest oppervlakkige niveau is natuurlijk gewoon het niveau van koetjes en kalfjes. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat vind ik soms ook een heel fijn niveau met mijn man. Mijn man eigenlijk vooral met mij, laat ik het zo maar zeggen. Ja, die heeft iets met het weer. Ik weet niet wat het is, maar hij belde vandaag. Oh schat, wat lekker weer, hè? Ik heb zin in kerst. Ja, ja, dat is dan echt ontzettend koetjes en kalfjes, denk ik. Ik begreep hem trouwens. Het is echt een beetje kerstweer, vond ik. Het was met kerst ook zo warm. Behalve in Barneveld, blijkbaar. Maar dat erin, ik denk, ja, het is echt weer een beetje kerst aan het worden, de hele dag donker. Maar goed, ik heb met mijn man soms ook gesprekken gewoon op dat niveau. Helemaal niet erg. Echt niet. Het is ook gewoon dat als je iemand nog niet goed kent, is dat een veilig niveau. Vaak om eventjes het ijs te breken. Iets meer van jezelf laat je zien als je bijvoorbeeld bepaalde feiten gaat delen. Want daarmee laat je ook zien wat jouw interesse heeft. Bijvoorbeeld iets over de politiek, iets over de sport of iets over de actualiteit. Daarmee laat je al iets meer zien van wat jou bezighoudt. Het wordt nog persoonlijker op het niveau van mening en idee. En zelf vind ik dit een valkuil als het gaat over kwetsbaar durven zijn. Ik zie soms bij mensen dat ze ongelooflijk felle discussies kunnen hebben op dit niveau. Op het niveau van mening en idee. Zeker bijvoorbeeld, ja, academici, die zijn hier heel goed in. He, en soms betrap ik theologen, nou soms heel vaak betrap ik theologen er ook op. He, dat ze precies weten hoe iets zit. En dan denk ik, dat is heel mooi dat je dat zo beschouwelijk en analytisch allemaal heel goed weet. Maar wat doet het met jou? Politici kunnen dit ook heel erg goed. Als je daarmee getrouwd bent, is het niet altijd heel makkelijk. Maar goed, dat terzijde. Ja, mening en idee. Dat is dus echt een heel veilig niveau dat, ja, altijd nog een beetje die afstandelijkheid kan houden. Je laat er wel zien wat je raakt en waarom het je raakt. Maar sommige mensen zijn heel goed in om op dat niveau te blijven hangen. Soms ook in ruzie, hè, met mensen. Hè, ik had dat vroeger. Mijn man komt heel veel voorbij. Dus laat ik eerst even zeggen, ik heb de meest fantastische man op aarde. Echt waar. Het is een geweldige kerel. Nou, eventjes nou weer wat negatiefs. Vroeger, ja, was hij ook wel echt, dan had hij geleerd vanuit zijn jeugd, dat het de veiligste manier van ruzie maken is te boven hangen en met je analytische, alleswetende blik het even lekker mansplainen aan je vrouw. Ja? Herkennen mensen deze partner? Of zichzelf, dat kan. En ik had dan altijd het gevoel, ik heb toch het idee dat ik je niet echt raak. Dat ik niet echt bij je binnenkom. En dat klopt, want dat was een veilig niveau van iets benaderen. Het wordt namelijk kwetsbaarder als je laat zien wat het met je doet. Het niveau van emoties delen. Wat niet betekent dat je meteen huilend in elkaars armen moet vallen. Echt niet. Emoties delen is eigenlijk ook al het niveau gewoon bij jezelf constateren. Hé, dit raakt me. Ik word hier boos van. Of ik voel een of ander onheimisch gevoel erbij. Het zit vaak ook ergens in je lijf. Sommige mensen krijgen acute spanning in hun buik, of hun schouders of hoofdpijn. Kunnen mensen ook wel eens krijgen. Soms kun je het pas later realiseren dat je merkt, ik was ineens heel stil. Of ik kreeg een onbestemd gevoel ergens over. En wat wij heel vaak doen, is dat we dat gevoel alweer wegduwen. En heerlijk weer naar het niveau van analyse gaan. En er eens even over na gaan denken, hoe je dat kunt oplossen, het gevoel. Terwijl het soms ook heel goed is om gewoon even te kijken, aha, blijkbaar zit mij dit toch niet lekker. Blijkbaar heb ik hier toch zorgen over. Dat is helemaal niet erg, hè? Betekent niet dat je ook meteen, oh, ik moet mijn hart followen en ik voel me hier zo over, dus ik moet nu meteen, nee. Maar soms wil je emotie gewoon even stilzetten. Even iets laten zien waar je over na mag denken. Soms wil je emotie jou gewoon iets leren over wie jij bent. Over jouw kwetsbaarheid. Nogmaals, dat is iets anders dan je zwakte. Kwetsbaar is gewoon iets van je ziel durven zien. En soms ook durven laten zien. Want dat wordt natuurlijk nog veel intiemer als je ook je angst en je onzekerheden durft te delen. En ik moest er altijd aan denken, heb je de 3 glazen water voor me neergezet? Ik moet zeggen dat dat heel goed is ingeschat. Ik kan nogal door blijven praten namelijk, maar goed. Dat niveau van iets aan je hart laten zien. Nou, daar moet ik altijd bij denken aan een stel dat ooit bij mij in de praktijk kwam. Waarbij hij heel gespannen overkwam. En hij vroeg, Kokkie, kan ik jou ook even alleen spreken? En zijn vrouw keek hem aan van, het zal wel, ik vind het best. En ik voelde ook, denk je, die man zit ergens zo mee. En hij biegde aan mij een verhaal op, waar hij al 20 jaar mee zat. Een verslaving aan, nou ja, ik zal niet precies de details vertellen, maar het was een fetish, laat ik het zo maar zeggen, een seksuele fetish. En hij schaamde zich daar zo verschrikkelijk voor. Hij zegt, ik kan het niet tegen mijn vrouw vertellen, want dan gaat ze bij me weg. En ik vond dit zo heftig. Want zijn vrouw dacht dat er iets van haar lag. Dat zij ergens tekort in schoot, dat ze iets niet goed deed, want ze had hem zo vaak gevraagd, wat is er nou? Nee, het is echt, ja, het ligt niet aan jou. En soms lag het ook wel aan haar, hè? Dat hij het ook zo wist te draaien dat het wel aan haar lag. En ik wist, ja, je zult het toch tegen je vrouw moeten gaan vertellen. Maar hij schaamde zich zo verschrikkelijk voor dit deel van zichzelf. En hij was ervan overtuigd dat als zijn vrouw het te weten kwam, laat staan iemand anders, dat ze hem helemaal uit zouden kotsen. Dat niemand meer iets met hem te maken zou willen hebben. Nou, lang verhaal kort, het heeft echt wel wat voet in de aarde gehad. Maar hij heeft het haar verteld. En haar reactie was zo ontwapenend. Ze hield zoveel van deze man, dat haar eerste reactie was, heb je daar 20 jaar in je eentje mee gezeten? Dan ga je toch dood van binnen? Dat kan toch niet? Ze was als eerste ontzettend, ontzettend vol liefde. Want wat ze had gewild, is dat hij ook dat deel van zijn hart, waar hij zich eigenlijk voor schaamde, een diepe, duistere krocht die hij het liefst maar verborgen hield wat erin zat. Ze had gewild dat hij juist dat met haar had gedeeld. Dat durfde hij niet, omdat hij het amper zelf onder ogen durfde te komen. Hij had 20 jaar gedaan alsof dat er niet was. Alsof dat niet een echt deel van zijn leven was. Dat hoor je wel vaker bij mensen die een dubbel leven leiden. Die hebben de capaciteit, die hebben het vermogen om gewoon even in dat andere leven te zijn. Vreemd te gaan, inderdaad toe te geven aan hun verslaving, wat dan ook. En dan weer naar hun normale leven te komen. En dat is dan de realiteit. Omdat ze daar geen verbinding hebben met wat er echt in hun hart zit. Nou, en ik merk wel, ik weet niet zeker, ik denk wel dat vooral christenen hier best wel goed in zijn. Waarmee ik niet zeg dat iedereen allemaal eng en absoluut niet. Althans, dat weet ik niet, maar ik schat jullie zo. Nee, goed. En als wel zo is, welkom, hè, bedoel ik. In ieder geval, ja, laten we dat even duidelijk hebben. We zijn allemaal perfect. Weten jullie nog? Ja, nou. Maar ik denk dat we als christenen vaak al de neiging hebben om iets wat we voelen, om dat meteen al te veroordelen. Dit mag ik niet voelen. Jaloezie, oh, dat mag ik niet voelen. Boosheid, oh, dat mag ik eigenlijk niet voelen. Een vooroordeel, oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Of dat mag ik eigenlijk niet denken. Hoe vaak zeggen we dat wel niet? He, dat we al een oordeel vellen over dat wat we misschien ergens zouden durven voelen eventueel. Oh, eng. Ja, wat er dus vaak ook voor zorgt, dat we dat maar echt wegduwen. Laat ik het maar niet voelen, want dan is het tenminste ook niet. En dat kan soms echt wel tot, nou ja, dit soort tegenstrijdige verhalen leiden. Als wat ik, nou ja, daar bij dit stel meemaakte. Die man aan de ene kant gewoon echt een lieve, liefhebbende man was. En aan de andere kant gewoon zo'n eenzaam, lege deel in zijn leven had. Nou, dit is een extreem voorbeeld. Van een man die niet meer wist hoe hij eruit moest komen. En die er godzijdank, uit is gekomen. Maar heel veel mensen zitten ook met dingen in hun ziel die niet per se opgebiecht hoeven te worden, maar waar ze amper zelf van weten dat het in hun hart zit. Ik ken een heel mooi verhaal waarbij iemand deze 7 lagen vergeleek met 7 jassen die we aan hebben. En afhankelijk van hoe veilig je je bij iemand voelt, doe je een jas uit of je doet hem juist weer aan. En heb je bij je geliefde misschien nog 2 jassen aan, want je kunt niet helemaal in elkaars hoofd en hart kijken. Dat is nou eenmaal gewoon ons als mensen niet gegund dat we precies weten wat een ander denkt. Maar ook bij jezelf heb je altijd nog 1 jas aan. Ja, want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik leer mezelf elke dag weer een beetje beter kennen. En ik denk, wat had ik niet van mezelf. Wat had ik nou vorig jaar? Ik ben vorig jaar van een hele hoge klif afgesprongen. Dat had ik nooit van mezelf gedacht. Leuk, hè? Jullie ook niet, hè? En ik had nog eens een glitterbadpak aan. Ja, dat is helemaal dat je denkt, ja, wel in stijl van een hoge klif. Ja, goed, je leert elke keer, dit is natuurlijk een heel groot, althans in mijn leven, een groot ding. Maar je leert jezelf gewoon elke keer weer wat kennen. Hè, hoe je reageert in bepaalde situaties. Of dat je blijkbaar meer lef hebt dan je dacht te hebben. Of dat je leert uit het verleden. En ik vind dat een leuke ontdekkingsreis, mezelf beter leren kennen. Maar voor sommige mensen is dat ook heel spannend. Voldoe ik dan wel aan het plaatje dat ik heb? Maar even terug naar het jassenverhaal. We kennen onszelf ook niet helemaal jasloos. De enige die ons echt jasloos kent, dat is God. En een mooie psalm daarbij vind ik psalm 139. En psalm 139, dat is die psalm. Heel goed. Ja, welke staat er? De Statenvertaling was de herziene. Welke lezen jullie? Daar hoorde ik opwekking. Ja, hè? Van alles wat. Nou, mooi. Heer, u de grond en kent mij. Psalm 139. Een psalm waarin David beschrijft hoe goed God hem kent. Hoe diep God hem lief heeft en hoe hij dat weet. Heer, u kent mij van alle kanten. He, u beschermt me van alle kanten en u ziet mij. Zelfs nog voordat ik geweven was in de buik van mijn moeder, kende u mij al. U weet wel wat ik ga doen of ga zeggen voordat ik het zelf weet. Zo goed kent God ons. Beter dan wij onszelf kennen. Ik vind het een verademing dat te weten. Dat God mij zo goed kent en me desondanks lief heeft. Dat hij al beter weet dan ik zelf wat ik denk of wil gaan doen of wat me beweegt of welke plannen ik heb. En maakt me ook op een, zonder heel verantwoord, maakt me ook een beetje nederig. Ja, wat kan ik dan meer dan uitdelen van Gods liefde als hij zoveel van mij houdt terwijl ik dit ben? Dat is toch een ongelooflijk onmetelijke liefde. Ik ken ook verschillende mensen die deze psalm beangstigend vinden. Het idee dat God alles van je weet en alles van je ziet, met je meekijkt, als een soort van constante beoordeling van alles wat je doet. Dat is ook de schaduwkant, ik zeg het maar gewoon eventjes heel expliciet, van een bepaalde vorm van religie die je mee kunt krijgen als God voor jou steeds dat angstbeeld is. En ik vind het juist ook heel belangrijk naast te benadrukken, nee, zie God echt als die liefdevolle God die erbij is. Die om je heen is, die jou beter kent dan dat je jezelf ooit zult kennen en die jou desondanks lief heeft zoals je helemaal bent. Jouw hele hart. Alles wat erin zit, toch beter dan jij het zelf ooit zult kennen. En wat kun je dan anders dan iets van die liefde van God doorgeven aan de mensen om je heen? Maar dan is het wel belangrijk ook dat je jezelf kent. En steeds beter leert kennen. En wat ik nou zo leuk vind aan mijn werk. Ik heb allerlei soorten mensen in mijn praktijk. En soms mag ik heel even meekijken wat er in iemands hart zit. En ik vind het zo mooi, ik zie een buitenkant. En je denkt, jij bent waarschijnlijk zo'n type. En jij bent zo'n type. En met jou kun je waarschijnlijk echt heel erg lachen. Ik schat een beetje die buitenkanten in. Maar we hebben allemaal op onze eigen unieke manier dingen in onze ziel, op ons hart, die we niet zien van elkaar. We hebben allemaal krassen op ons hart. Want niemand is perfect opgegroeid tot wie die nu is. En ik heb echt een hele fijne jeugd gehad. Absoluut. Maar ook ik heb mijn dingen. Zeg maar. Als ik mijn kinderen moet geloven. Goed. Nou ja, in ieder geval. Maar iedereen heeft dat. En sommige mensen hebben zichtbare littekens. Dat klopt. Dan kunnen we zien dat ze ergens heen geweest zijn. Of bij sommige mensen weten we dat hij of zij zonder vader of moeder is opgegroeid. Maar van sommige mensen zie je het echte leven niet. Denk aan een negatief zelfbeeld. Denk aan constante angsten. Denk aan altijd maar vechten tegen het idee dat je de beste, dat je goed genoeg moet zijn. We hebben allemaal die dingen op ons hart die we niet zien. We hebben allemaal ons eigen unieke verhaal van wie we nu zijn. En ik vind dat altijd wel mooi. Mijn lievelingsfilm was altijd The Notebook. Kent iemand The Notebook? Ik zie bepaalde vrouwen al, ja, die ken ik. Ja, daar speelt namelijk Ryan Gosling in. Die ik gewoon, zeg maar, objectief gezien mooi vind. Geschapen. Nou, in ieder geval, die film, die heeft, dat is een heel mooi liefdesverhaal van een jongen en een meisje die verliefd worden, uit elkaar worden gehaald en elkaar weer terugvinden. Het is een erg mooi verhaal en nou ja, je ziet ze ook dat ze ouders zijn geworden. En er staat onder, every great love has a great story. En ik denk ook, als het gaat over jouw verhaal, over het verhaal dat jij met jezelf hebt, dat is ook een liefdesverhaal. Een liefdesverhaal over de relatie met jezelf. En ook jouw verhaal. Jouw verhaal is groot. En ik weet niet hoeveel mensen hier vanavond zitten. Maar zoveel liefdesverhalen zitten er. En het is dus ook de kunst om te ontdekken. Wat voor relatie heb ik nou eigenlijk met mezelf? Is er constant iemand aan het meekijken? Aan het meeveroordelen? Ligt er constant een lat waar ik aan moet voldoen? Is er constant iets wat ik mee wil? En nee, ik ga vanavond niet dat ineens oplossen. Ik zou wel willen dat dat kon. Maar ik wil je wel aan het denken zetten. Over wat die kwetsbaarheid eigenlijk betekent. Dat is namelijk inderdaad onder ogen komen. Wat sleep je nou eigenlijk mee? Wie laat je dichtbij komen? Wat betekent dat voor je? Ik merk soms echt letterlijk. Ja, wat dat betreft ben ik blij dat we een beetje van die drie zoenen af zijn. Maar misschien kennen andere vrouwen dat wel, dat er van die mannen zijn. Die hebben vaak, oh nee, moet ik niet zeggen, denk ik. Ja, ik ga het toch wel zeggen. Ik heb een beetje ADHD, voor het geval je dat nog niet wist. Hey, ik ben perfect. Anyway. Dus ik zeg maar gewoon wat ik denk. En van die mannen, die hebben vaak een zegelring. Ken je dit type? En als je dan begroet, dan trekken ze naar je toe voor drie zoenen. Kennen jullie die? Kennen jullie die types? Even wat bevestiging, ja. Ja. Nou, die hou ik letterlijk een beetje op afstand. Hallo, weet je wat? Dat komt niet zo dichtbij. Dat voel je soms, hè, onbewust. Ja. Maar ik heb ook mensen die ik op een andere manier een beetje op afstand hou. Mensen die te gretig zijn. Mensen die te nieuwsgierig zijn. Of mensen van wie ik denk, wacht, ik weet niet of dit de plek is om dit met jou te delen. En soms heb je mensen, even weer naar mijn circle, die je veel liever dicht bij je hart zou willen hebben, maar die toch een beetje verder van je afstaan. En ik heb ook wel eens in mijn praktijk een vrouw gehad, die heel lang single was geweest en ze was getrouwd. En ze was zo verdrietig, want ze zei, ik voel me nu in mijn relatie eenzamer dan ik me ooit heb gevoeld toen ik single was. Omdat de persoon met wie ze het liefst alles van haar hart zou willen delen, en van wie ze zou willen dat hij alles van zijn hart met haar deelde, die stond juist heel ver bij de vandaan. En soms heb je het ook wat andersom. Dat mensen te dichtbij komen, dat je denkt, even op afstand. Ja. En dat is voor iedereen weer anders, hè? Ik bedoel, als je een christelijke gemeente bent, ik had vroeger het idee, dan moet je dus ook met iedereen bevriend zijn. Maar nee, met sommige mensen heb je een wonderbaarlijke klik en met anderen niet. En dat is niet erg. Dat geeft niet. We zijn namelijk ook allemaal anders qua persoonlijkheid. En met de een heb je een hele leuke klik en met de ander heb je gewoon goed gesprek of niet. Dat hoeft niet per se. Je hoeft het ook niet te forceren. Dat is een heel belangrijk. Als je iemand forceert van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een groot geheim opbiechten en dan ontstaat er wel een bijzondere band. Dat is niet de veilige weg. Doe het eerst vanuit de verbinding die er ontstaat, voordat je echt mensen dichterbij laat komen. En soms, moet ik ook eerlijk zeggen, soms voel je het gewoon meteen. Heb je ineens een heel bijzondere vriendschap met iemand. En ik merk ook wel dat het soms ook enorm fijn kan zijn om met een wild vreemde over kwetsbare dingen te spreken. Nou, dit is iets wat jij lekker in je vrije tijd een keer mag bespreken met iemand. Als het gaat over wat nou factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat... Nee, op je mal. Ik wacht even tot het... Ja? Wat ervoor kan zorgen dat jij bepaalde plekken in je ziel hebt. Dit tekent op je hart. Dan moet je eigenlijk een beetje denken aan dit rijtje. Ik heb het op de achterkant gezet voor het verhaal van je leven. Soms hebben we last van te veel emoties. Dat kan je echt soms enorm overweldigen. Wat het kan vertroebelen. Wat het goede keuze is. Of de goede manier om iemand wel of niet dichtbij te laten komen. Een emotie die ineens ervoor zorgt dat je alles wil gaan delen. Of een emotie die juist ervoor zorgt dat je op slot blijft. Het is heel belangrijk dat je een goede balans vindt tussen het erkennen van je emotie en ook het nadenken over wat ga ik hier nou mee doen. Dat heet emotieregulatie. Dus in plaats van ik voel iets, haha, dat ga ik doen, het follow your heart, dat is eigenlijk een hele primaire reactie, is het de kunst dat je, oké, dit voel ik, boosheid bijvoorbeeld, dat je daar zonder oordeel kennis van neemt. Klinkt allemaal heel, het is alsof je iets soort van een verslag schrijft, nou ja, goed, een tabbladen, weet ik veel, maar goed. Je neemt zonder oordeel kennis van, oké, dit voel ik blijkbaar. En dan heb je dus de emotieregulatie, waarmee je kunt nadenken over, wat wil ik hiermee doen? Welke waarden heb ik? Welke normen heb ik? Wat zorgt ervoor dat ik omga met dit zoals ik ermee om wil gaan? Nou, ik ga eventjes kom zo op terug. Ja, dit is voor mij een hele belangrijke bijbeltekst als het gaat over de liefde voor jezelf. En ook de liefde voor een ander. En hier heeft het alles te maken met jezelf kennen. Hè? En met een bepaalde mildheid en een bepaalde genade naar jezelf kijken. Echte liefde drijft de vrees uit. En zeker de liefde van God. En ik vind dat zo prachtig aan Psalm 139. Dat God ons zo door en door kent en desondanks van ons houdt. Die vertrouwelijkheid, hè, die David heeft met God, had met God, ja, ik vind dat waanzinnig. Er zit nog een deel in die psalm. Want op een gegeven moment, dan zit er eigenlijk, ik weet niet of we het deel kennen, maar dan gaat David, die gaat met een partij los. Hier, ik haat mijn vijanden, maak ze dood. Dat je denkt, nou, David, dit is ook niet echt heel christelijk. Ken je dat deel van Psalm 139? Dat is echt dat je denkt, nou, die David neemt ook geen blad voor de mond met wat hij voelt. Als je het hebt over mannen en hun emoties. Nou, lees de psalmen maar eens. Die zijn allemaal geschreven door mannen. Engel emoties. Ja, toch? Ik zie hier een paar wenkbrauwfronsen. Nou, ik weet niet hoor. Ja. Psalmen zijn echt, wow, dat zijn echt liederen uit het hart van die psalmdichters. Nou, ook zo David. Die was niet bezig met zijn verstand. Die ging wow, volop. En ik voel dit. En ik haat ze. Oh. En dan sluit ik die psalm af, en dat vind ik zo mooi. Maar Heer, toets mijn hart en leid mij op de eeuwige weg. En ik denk, dat is het grote geheim van die psalm 139. Aan de ene kant, hij voelt die haat, hij voelt die boosheid. Maar hij vraagt, God, toets mijn hart en leid mij op de eeuwige weg. Maar wel, voelt hij eerst wat hij voelt. Het is niet zo, Heer, u heeft mij helemaal gemaakt en gevormd, toets mijn hart. Nee, hij, wop, alles komt eruit. En ik denk, daar kunnen wij zoveel van leren. Want wij doen het echt andersom. We gaan eerst toetsen of we wel mogen voelen wat we mogen voelen. En dan, als we het eens eventjes niet allemaal onder controle hebben, kun je ineens enorm boos worden. Of enorm verdrietig. Of enorm neerslachtig. Waarmee ik niet veronderstel dat als je het altijd maar voelt, heb je daar nooit last van. Natuurlijk wel. We zijn gewoon maar mensen. En er is niet iets als één formule die voor altijd en voor iedereen altijd per se geldt. Maar ik ben er wel van overtuigd, als je met deze mildheid naar je hart durft te kijken, naar wat jij soms voelt, misschien denk je wel eens over iemand, wat een stom mens, wat een irritant iets, ja, dat kan. Wat niet betekent dat dat ook zo is, dat je er achteraan moet lopen, hupsakee, primair maar roepen dat iemand stom is. Maar erkennen dat je het voelt is al de eerste stap. Ik merk altijd, hè, ik weet niet hoe jullie dat... Nou ja, jij had het net over de oorlog in Israël. Ik vind het meest zorgelijke aan die oorlog, dat het lijkt alsof je voor Israël bent als je tegen de Palestijnen bent. En je bent voor de Palestijnen als je... tegen Israël. Je kunt niet geen mening hebben of genuanceerd erin staan. Het is zo ongelooflijk zwart en zo ongelooflijk wit. Het is zo keihard oordeel. Het is zo primair op de emoties. En ik denk al eens, mensen die het heel goed weten, die hebben volgens mij geen idee van wat kwetsbaarheid is. Als ik één ding zeker weet, is het dat ik bijna niks zeker weet, omdat iedereen weer zijn eigen verhaal heeft. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Je kunt niet zeggen, nou mijn waarheid, dat is de enige waarheid en die geldt voor iedereen. Nee, er is verschrikkelijk veel leed onder de Israëliërs, maar ook onder de Palestijnen. Ik durf hardop te zeggen dat ik tegen Hamas ben. Zeker wel. Wat niet betekent dat ik niet ook meevoel met het leed van al die mensen daar, voor zover dat in mijn bereik ligt. En ik vind juist, hè, mensen kunnen soms zo op dat niveau van mening en idee blijven hangen, dat we vergeten om verder te kijken naar het niveau van de kwetsbaarheid. En ik moet daar zo lachen, want ik zie ineens in mijn gedachten nu al die politici om een tafel zitten en elkaar de hand geven en eerst eens even naar die kwetsbaarheid. Dat zou wel wereldvreemden, denken jullie niet? Ook heel raar, maar het lijkt me wel, ja. Het lijkt me soms, ja, dan kan ik over dat soort dingen wel eens fantaseren. Ik denk, dat lijkt me nou echt, ja. Dat is iets verder kijken dan alleen maar naar dat niveau van een mening en idee. Hallo, het gaat daar om mensen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft op zijn manier dingen op zijn of haar hart zitten die we niet zien. En die we niet ineens onder één loep kunnen nemen en zeggen dat is voor iedereen altijd hetzelfde. Wij zijn er allemaal uniek in. Ja, en die liefde die God voor ons voelt, dat vind ik zelf een hele mooie verademing. Dat je niet bang hoeft te zijn voor straf, omdat je niet goed genoeg bent. Nou, ik ben zelf opgegroeid in Hoevelaken, kennen jullie wel, hè? Wat een lieflijk dorpje, tegen de Veluwe, heel mooi. Jij gaat toch maar echt kwetsbaar zijn. Ik voelde me eigenlijk nooit helemaal goed genoeg. En dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. In die zin dat wij zijn geboren, mijn zussen en ik, in de Achterhoek. Wat kunnen jullie allemaal mooi uitdrukkingsloos krijgen? Ik zeg, kijk, wat vinden ze ervan in Barneveld? Dat je bent geboren in de Achterhoek. Ja. Mooi. Dat is mooi, hè? Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Ik ben net op tijd verhuisd. Dus ik heb niet dat accent. Maar ik vind wel, als ik het hoor, dan voel ik me altijd weer een beetje thuis. Nou, allerliefst. Maar goed. Ja, ik ben dus geboren in de Achterhoek. En mijn ouders zijn geëmigreerd naar Hoevelaken toen ik 3,5 was. Ja. En wij kwamen daar in de Hoevelakense gemeenschap. En ik voelde altijd wel, ik pas hier niet helemaal. En ik kreeg dat ook te horen. Kokkie, doe niet even niet zo opvallend. En Kokkie, moet jij niet eventjes de keukenkastjes gaan schoonmaken? Dat doet je zusje ook. Kokkie, wil jij eventjes de visite bedienen? Want dat horen meisjes te doen. Dit was niet trouwens allemaal mijn moeder of zo, hoor. Dit is gewoon de omgeving waarin ik opgroeide. Maar zeker ook, meisjes kunnen niet iets vertellen. Ik zat op het Lodestein. Die kennen jullie ook, hè? Wat erg heb ik het gehad. Hè? Nee, ik heb op het Lodestein echt, ik heb daar de liefde van mijn leven ontmoet en een hele fijne tijd gehad. Maar zeker waren daar meisjes minder belangrijk dan jongens. Dat weet ik nog wel. En ik ben een meisje dat heel erg van houdt van, hallo, hier ben ik, joehoe. Oeh, kalm kokkie. Niet zo in het middelpunt willen staan. Niet om die aandacht vragen. Ga jij nou maar zorgen, nou, als ik één ding niet kan, dan is dat zorg. Als je met mij koffie gaat drinken, heb je een heel goed gesprek en een hele leuke ochtend, maar waarschijnlijk heb je geen koffie gekregen. Ja. Dat vergeet ik. Ja, ik ben druk met het goed gesprek. Ja. Hé, dat weet ik van mezelf. En ik werk eraan, althans, ik zeg dit, dus dan geef ik mensen altijd de gelegenheid. Vraag zelf maar om je koffie of haal het. Ja. Ik ben ook heel onbescheiden. Ja, ik heb een diepe soort van oerverlangen, dat zien jullie wel wat ik allemaal kan. Dat ook komt doordat ik een zus heb en die kan alles net wat beter. Kennen jullie die zussen? Nou, die heb ik. Misschien kennen jullie er wel, want ze als, nee, het is echt een fantastische getalenteerde meid, Rienike de Wit. Ja, jullie kennen haar, hè? Ik hoor, hoort mensen hier zeggen, ja, is dat jouw zus? Ja. Oh, ja, dat is mijn zus. Nou, dus dat, ja, die. Ja, en dat is ergens, dat is niet gek, dat is een hele normale dynamiek. Maar daardoor heb ik wel altijd van, hallo, zien jullie mij ook? Weet je, dat zit heel diep in. Ja, keukenkastjes schoonmaken. Ik weet niet waar ik moet beginnen met mijn ADHD-hoofd. Ja, ik weet waar ik moet beginnen, Maar na halverwege denk ik, oh, daar ligt daar ook iets leuks, ga ik dat doen. Oh, wacht, en dan ligt dat. En daar ligt nog dat. En dan heb ik aan het eind van de dag niks gedaan. Nou ja, van alles, maar niet het keukenkastje. Zijn er mensen die dat niet voor kunnen stellen? Want ik ben zo jaloers op jullie. Oh, het is soms echt heel vermoeiend. Maar goed, ik kijk nu naar dit palet van wie ik ben. Met liefde. Met, ja, dat klopt, dit ben ik. Met een glimlach. Maar vroeger keek ik naar dat palet met, dat moet beter, dat moet anders. God kan niet van jou houden als jij zo'n meisje bent. En ik heb letterlijk gebeden aan God of hij me alstublieft wilde veranderen. Dat ik alstublieft een goed genoeg meisje werd. En als ik me dit nu zo hoor zeggen, vind ik het zo zielig. Maar ik dacht het echt, dat ik iets moest veranderen, dat ik dan eindelijk een echt goed christelijk meisje zou zijn. Terwijl ik juist de laatste jaren zoveel sterker heb ontdekt. Gods liefde voor mij is onvoorwaardelijk. Die kent mij helemaal. Ik noem dat je pixelpalet. Zoals een foto is opgebouwd uit miljoenen pixels, zo zijn wij dat eigenlijk ook. En weet je hebt een pixel met wie je genetisch gezien bent. Met jouw kwaliteiten, met je valkuilen. Met alles wat je hebt meegemaakt. En God kijkt naar jouw pixelpalet. Ja, dit ben jij. En er zit niet iets van, ja, maar dat pixeltje zorgzaamheid, kokkie, daar moet jij nog even hard aan werken voordat dat goed genoeg is. En dat pixeltje in het middelpunt willen staan, dat moet minder worden. Nee. Gods liefde voor mij, daar hoef ik niet bang voor te zijn dat ik niet voldoe. In al mijn kwetsbaarheid, wat er ook in mijn hart zit, ook mijn fouten, want in je pixelpalet zitten ook de dingen in je verleden waar je spijt van hebt. Dingen die je verkeerd hebt gedaan. Grote fouten, vergissingen, blunders. Leed dat je misschien een ander hebt aangedaan. Maar ook misschien dingen die jij hebt meegemaakt. Misbruik, gepest worden. Verwaarloosd zijn. Dingen die je echt niet zomaar op de eerste de beste bijbelstudieavond met de gemeentelid even op tafel gooit. Wat ook niet hoeft. Het is ook heel natuurlijk, hè, dat je je hart op een bepaalde manier beschermt. Want andere mensen kunnen jou ook heel erg kwetsen met jouw kwetsvuur. Met jouw pijnplekken. Dat zie ik vaak in relaties gebeuren. Zeker als mensen op een gegeven moment niet meer samen verder willen. Dan kunnen ze elkaar keihard raken, juist op die kwetsbare plekken. Ja, maar jij reageert nu zo, omdat je van je vader vroeger nooit aandacht kreeg. Weet je wel, zo, zo vies is dat. Maar het gebeurt wel in deze wereld. Dat ze het soms dus tegen een ander gebruiken. Terwijl het juist voor verbinding in de relatie zorgt als je het wel met elkaar durft te delen. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Ja, ik vind dat, daar zit wat mij betreft gewoon alles in. En ik weet niet of ik het de vorige keer verteld heb, maar ik vind het toch nog mooi om nog een keer, het is mijn lievelingsverhaal eigenlijk. Er was een keer een ouderling en die vond dit ook heel mooi. En er trouwde een stel en toen dacht die ouderling, weet je wat? Ik zet op het kaartje bij de bos bloemen 1 Johannes 4 vers 18. Dus hij belt naar de bloemist. Hallo, graag een bos bloemen voor, nou hoe heet dat stel, Marleen en Mark. En ja, ik wil graag de tekst, 1 Johannes 4 vers 18. Maar die bloemist, die had geen flauw idee. Dus die zet op dat kaartje, Johannes 4 vers 18. En in Johannes 4 vers 18, daar staat, u hebt 5 mannen gehad, maar de man die u nu hebt is uw man. Wat verhaal is dat? De vrouw bij de put. Ja, weet je nog? Oh, die had een donkere krocht in haar hart. Ze schaamde zich kapot voor iedereen. Ze werd ook uitgekotst door iedereen. Hè? Ze stond bekend als de zondige vrouw, de overspelige vrouw. En ze ging daar op het heest van de dag dan maar de water halen. Samaritaanse vrouw, zondares. Oog in oog met Jezus. Jood, zonder zonde, man. Een grote contrast was er amper denkbaar in die tijd. En Jezus was ontwapenend liefdevol richting haar. Hij was helemaal gelijkwaardig. Hij zei niet, ik praat niet met jou, gij zondbare, verschrikkelijk mens. Nee, hij was helemaal gelijkwaardig aan haar. Hij draaide er ook niet omheen. Hij wist heus wel wat er in haar hart zat. Maar hij wist ook dat de sleutel niet was om maar te doen alsof het er niet was, maar juist om het onder ogen te komen. Ja, dat klopt, dat zit in jouw hart. En mijn liefde voor jou is niet voorwaardelijk. Maar je hebt zelf ook echt de verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn over je twijfels, over je angsten, over je boosheid, over de dingen waar je mee zit in het leven. En ja, daar kun je anderen mee teleurstellen, heel erg. Maar misschien vooral wel jezelf. Degene die vaak het meest in de weg zitten, dat zijn we toch echt zelf. Ik zie nog niemand gapen. Nee. Kan ik nog even één ding? Ja, anders vind ik altijd zo. Oh, daar toch iemand. Nou, ik ga toch door hoor. Gaat hard. Ja, deze. Ja, ik laat dit figuur vaak zien als het gaat over interactie in een relatie. Een relatie werkt een beetje als volgt. Jij zegt wat, dat roept wat op bij de ander, die reageert erop. Dat roept wat op bij jou, daar reageer jij op. En zo gaat het heerlijk heen en weer. Nou, wat wij als mensen logisch vaak doen, we reageren op datgene wat we zien of horen. Boos, boos terug. Boos, of heel, dat zijn ook stellen. Ik spreek ook wel eens voor jongeren. En dan vraag ik, wie van jullie heeft ouders die in stilte ruzie kunnen maken? En dan gaan bijna alle handen omhoog. Ja, ja. Die maken dan ruzie met keukenkastjes. Kennen jullie die? Ja. Nee, ik ben niet boos. Ja, nou, die. Ja, we hebben allemaal ons eigen mechanisme ontwikkeld. Ik kom uit een gezin dus met 3 zussen en 1 broer. En bij ons was het altijd boe, 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 aan de bovenkant. Maar mijn man komt dus uit een gezin waarin het harmonie gaat boven alles. Dus die sprak veel minder uit. En wij hebben ook echt gewoon dat, nou ja, wel 20 jaar niet de tijd voor. Moeten leren hoe wij elkaar kunnen vinden. Heel normaal, hè? Dat je ook merkt wat jouw manier is van reageren. Maar de kunst is niet alleen te kijken naar jouw manier van reageren, maar ook naar wat er eigenlijk onder de streep zit. Wat ervoor zorgt dat jij reageert zoals je reageert. Wat ervoor zorgt dat jou boos maakt. Wat ervoor zorgt dat jou verdrietig maakt of juist heel erg stil. Nou, ik had ooit een stel in mijn praktijk. En die hadden ongelofelijke ruzie gehad. En die konden schreeuwen, joh. Ik vond dat is soms wel, ja, ik moet er niet om lachen, hoor. Natuurlijk ook een beetje, maar als het stel zo grappig. Als ze dan weer tegenover zitten, gaan ze gewoon weer dezelfde ruzie maken. Alsof ik er niet bij zit, weet je wel. Ik denk, nou, ruzie. Goed. En die maakte ruzie. Want wat was er gebeurd? Hij had een presentatie moeten houden voor zijn werk. En daar was hij echt ontzettend druk mee geweest. Al een half jaar. Maar op een goede dag had hij die presentatie gegeven. En allemaal complimenten gekregen van zijn collega's, van zijn vrienden. En zijn vrouw zei, ja, er zijn nog wel een paar verbeterpuntjes in, hè? Hij werd woest. Waarom kun je nou niet gewoon trots op me zijn? Waarom doe ik het nou nooit goed? Jij weet altijd weer de verbeterpuntjes aan te dragen. En zij werd woest terug. Doe even normaal, natuurlijk ben ik trots op je. Ik mag je toch wel corrigeren als niemand dat doet. Nou, en zo ging het. Het ging echt keihard op. Dat had ook al een hele harde stemmen. Ik vond het vrij intimiderend. Maar zij. Nee, goed. En op een gegeven moment, toen was het wat belangrijk, hè? Iets gekalmeerd. Ietsje kalm. En toen gingen we praten over hun verleden. Waar ze uitkwamen. Hun gezin. En hij bleek uit een gezin te komen met, om te beginnen, heel veel mannen. Is dat echt niet altijd zo. Maar in de tijd waarin hij was opgegroeid, was het nog echt de norm dat je zeker moest presteren. En helemaal in zijn gezin. Was het een 8? Waarom was het geen 9? Was het een 9? Dat moet een 10 zijn. En als hij een 10 had, dan kreeg hij tenminste geen commentaar. Nooit had hij gehoord, we zijn trots op je, we houden van je. Joh, met de 7 is het toch ook goed. Nooit. Hij was nooit bevestigd in dat hij goed genoeg was. Zij kwam uit een gezin waarin ze het nakomertje was. Ze had een broer en een zus die verbaal ongelooflijk begaafd waren. Super intelligent. En zij was echt 10 jaar jonger dan de eerste boven haar. En ze was ook nog eens schattig en blond om te zien. Je kunt je voorstellen. Ze werd amper serieus genomen. Wil je ook wat zeggen? Oh, ze wil ook wat zeggen. Dus zij wilde zich even laten gelden in die relatie. Terwijl hij juist die bevestiging nodig had. En toen we dit ontdekten, gebeurden er 2 bijzondere dingen. Allereerst werden ze veel milder tegenover elkaar. Ik begrijp waarom jij zo heftig reageert. En ik wil jou niet kwetsen. Ik snap dat er een pijnpunt wordt geraakt bij jou. En het tweede wat er gebeurde, en dat vond ik minstens zo mooi, is dat ze begrepen waarom ze zelf zo heftig reageerden. Want daar zit ook de kracht van kwetsbaarheid. Weten waarom je zo heftig reageert. En heftig hoeft niet meteen te betekenen dat je gaat schreeuwen. Heftig kan ook betekenen dat je juist misschien heel stil wordt of klein. Of dat je juist helemaal ervan aftrekt. Of het kan juist zijn dat je het alleen maar heel hard weglacht. Het is ook de kunst om bij jezelf te ontdekken, hè? Wat jouw kwetsbaarheid is, wanneer je dat laat zien. En de kunst is ook om vervolgens mild te zijn over jezelf. Om je te realiseren, ja, vind je het gek dat dit mij raakt? Wat niet meteen betekent, het raakt me dus, ik kan er niets aan doen. Nee, natuurlijk heb je je verantwoordelijkheid. Maar het begint allereerst met mildheid en genade naar jezelf. Want ja, dit ben jij. Jezus' ogen kijken naar je eigen hart. Daar kunnen we nog een hele hoop van leren. Ik stel voor dat we even gaan pauzeren. Hoeveel tijd hebben we? Op de minuut, hè, zien jullie het? Ik verbaas mezelf ook, hoor. Hoe lang hebben we? We hebben 15 minuten. Gaat er nog eens van een barretje open? Of wat, Ja? Jan, heb jij nog iets van Kledeman in het repertoire? Ja? Misschien leuk om een pianootje muziekje te doen.
Zo. Nou, volgens mij heeft de koffie en thee gesmaakt. Ik zie nog wat laatste slokjes naar binnen gaan. Dat betekent dat, dat de kelen zijn gesmeerd voor het volgende. Want we gaan eerst gezamenlijk met elkaar verder door, door te zingen. En dat gaan we doen het volgende lied, nog voordat je bestond.
Ik wil nog even zeggen, mocht er vragen zijn, stel ze gewoon, hè. Ik vind het eigenlijk alleen maar heel fijn dat je gewoon eerlijk bent over twijfel of iets wat in je opkomt. Ik weet niet hoe dat hier is, dat jullie dat, gewend zijn. Ik heb zo'n vermoeden van niet echt. Er zit een vraag in, dat komt ook wel goed. En ik wil ook zeggen, maakt helemaal niet uit. Wees alsjeblieft gewoon lekker wie je bent. Lekker Barneveld. Ja, misschien ben je import of niet. Ja, maakt helemaal niks uit. Weet je, ik vind dat altijd zoiets engs, hè. Dat ik bijvoorbeeld zeg voor dat je dat ik een lezing zou geven over hoe je kwetsbaar moet zijn. Maar het is voor iedereen dus ook weer zo anders. En ik ga dus niet tegen jullie zeggen, je moet kwetsbaar zijn. Je moet praten over je gevoelens. Je moet het eruit gooien. Weet ik het wat. Nee, het is voor iedereen weer anders. Maar het begint wel bij eerlijk naar jezelf kijken. En als jij echt in verbinding wilt zijn met een ander, en dan gaat het even over dit figuur, want daar aan de onderkant, daar ontstaat de echte verbinding. Je kunt niet zomaar even denken dat een ander wel weet waar jij mee zit. Of dat jij wel precies weet waar een ander mee zit. Wat we wel vaak doen als het gaat over interacties of relaties met anderen, dan zijn we heel vaak al toch een soort van vooringenomen van, ja, wat wij voelen, dat is de waarheid. Maar iedereen kan het weer op zo'n andere manier voelen, omdat iedereen weer een andere kleur heeft waarmee die ergens naar kijkt. Nou, ik zal nog even een leuk voorbeeld uit mijn eigen tumultueuze leven schetsen. Ik ben dus getrouwd met Nico, mijn superleuke man, zoals ik al vertelde. En mijn man is een hele hoop, maar niet per se heel handig. Hij heeft een hele andere kwaliteiten, maar handig is niet per se. En hij is ook niet heel vaak thuis. Dus ja. Ja. En wij wonen in een heel leuk jaren 30 huis. Echt heel fijn. Klein huis. Vier pubers die altijd met deuren slaan en weet ik veel. Dus weet je wat er vaak is in ons huis? Een kapotte deurklink. Ja. En dan denk je, nou, kapotte deurklink, hoe erg is dat? Maar we zijn soms heel erg. Ik liep op een dag door mijn huis met mijn overvolle wasmand. Er is altijd was. Kennen jullie? Ik vind in principe, kun je dit symbool vervangen op wasmand. Dat houdt toch nooit. Ja, hè? Altijd eeuwig door. Nou. Dus ik met die wasmand. En nou dacht ik, super handig, want ik kan er met mijn elleboog een deur open doen. Maar nee, want de deurklink viel eraf. En op dat één moment werd ik ongelooflijk kwaad. Op Nico. Dat hij niet even de moeite had genomen. Hij is 2 meter. En hij kan zo bij zijn supergave sleutelkit ding. Met klittenmand en zo. Om even die dingen aan te draaien. Voor mij is dat echt ongelooflijk veel werk. En dat zal ik jullie toch wel even uitleggen. Omdat jullie allemaal zo denken, waarom is dat veel werk? Nou, omdat wij dus in dat kleine huis alle ruimte die we hebben benutten. En mijn was staat in een ruimte wat echt heel klein is. En als mijn wasrekje uithangt, dan kan ik er niet ook nog een krukje neerzetten. Wat ik nodig heb om bij die supergave kit van mijn man te kunnen. Begrijp je? Ja. Dus ik kan niet even dat ik denk, ik ga de boel zelf aandraaien. Nee, daar heb ik dus echt Nico voor nodig. En die was er niet, want die is er nooit. Want die is bezig met heel erg belangrijke dingen. En toen hij thuis was, had hij heus wel gezien dat die deur niet los had. Maar hij dacht zeker, heel onbelangrijk. Dat kon ik lekker maar lopen met die stomme was. Dat is haatraak, dat is het enige waar ze goed voor was. Dat was wat ik voelde op het moment dat ik met die wasman door mijn huis liep en die stomme deurklink viel. En ik werd woest op mijn man. Omdat die deurklink die daar op de grond lag stond, voor jij bent onbelangrijk. Wat jij doet, doet er niet toe. Jij wordt niet gezien. Eigenlijk een soort van oeremoties die we als mens allemaal hebben. De behoefte om ertoe te doen. De behoefte om gezien te worden. De behoefte om geliefd te worden. En dat ene stomme moment van die deur klinkt, kwam alles zo naar boven. Gelukkig was mijn man er niet. Kon ik even tot bedaren komen. Maar wat nou de valkuil is van dit soort momenten, die jullie ongetwijfeld wel zullen herkennen. Want waar gaat het nou over? Waarom word je nou zo belachelijk boos van zo'n stomme deurklink? Dat is toch niet in proportie? Maar wat jullie ongetwijfeld zullen herkennen, is dat je soms boos kunt worden op hele stomme dingen. Ik heb mensen in de praktijk gehad die hadden vreselijke ruzie gehad over waar de appelmoes op tafel moest staan. Echt waar? Ja. Ja. En er zat wel veel meer onder dan alleen maar waar de appelmoes moest staan. Ik hoor mensen heel demonstratief zuchten. Ja, dit is wel het leven. Want de kunst is wel om bij jezelf na te gaan waarom iets je zo raakt. En ik ging ook bij mezelf naar waarom raakt het me nou zo. En dat was natuurlijk omdat daar op dat stomme moment van die kapotte deurklink bij mij even een emotie werd aangeraakt dat ik er niet toe deed. Dat wat ik deed niet belangrijk was. Dat ik minder was dan een ander op dat moment. Wat we vaak doen is dat we de ander vervolgens verantwoordelijk maken voor een emotie die wij voelen. Ik voel me minder, daar moet jij wat aan doen. Dus wat heel verleidelijk was, was dat ik mijn man op ging bellen en zeggen, ik wil echt dat je vanaf nu alle deurklinken maakt. Want ik word er echt stronsgereinigd van. He? Dat kan soms ook wel een oplossing zijn, maar in dit geval lag er natuurlijk minder of meer onder. Even voor alle duidelijkheid, ik heb hem echt opgedragen om dit ding even aan te draaien. Volgens mij heeft hij dat steeds niet gedaan, maar dat ze zeiden, zitten hier handige mensen in de zaal? Kom even langs de boel aan draaien. Oh, echt, maar goed. Ik ben ook niet zo handig, maar vooral niet zo groot. Maar, wat ik nou wilde zeggen was, we hebben soms dus de neiging om de verantwoordelijkheid voor die pijn die wij voelen bij de ander neer te leggen. Ik wil niet meer dat gevoel hebben dat ik er niet toe doe. Dus jij moet vanaf nu altijd met zo'n kit om je nek achter mij aanlopen om alles te kunnen fixen waar ik me mogelijk aan zou kunnen storen. Dat kan natuurlijk niet. Maar het kan ook op andere momenten zijn, hè. Stel je voor, je krijgt kritiek van je geliefde of van een vriendin. En je bent meteen in alle staten, want kritiek, dat raakt bij jou een punt dat jij dom bent. Of dat jij niet goed genoeg bent. Of dat je iets fout hebt gedaan. He, we hebben allemaal van dat soort plekken waar we heel veel op kunnen reageren. Heel normaal, maar wel de kunst om het bij jezelf te realiseren. Te beseffen wat jou raakt en waarom. Want anders kun je de verantwoordelijkheid voor wat jij voelt van die kritiek, daar aan de onderkant, bij die ander neerleggen. Ik wil niet meer hebben dat jij me nog kritiek geeft. Want daar word ik heel onzeker van. Heel makkelijke, primaire reactie die we kunnen hebben op iets wat we liever niet willen voelen. Maar daarmee pak je wel een stuk autonomie, zoals dat dan heet, van de ander af. Want je ontneemt de ander de mogelijkheid om eerlijk tegen jou te zijn. Natuurlijk zit er een nuance in. Als je elkaar echt goed kent, dan weet je ook wel hoe sommige berichten bij een ander aankomen. En kun je rekening houden met de manier waarop je het vertelt. Maar we staan er ook wel eens in door. Ik weet niet of jullie dit voorbeeld kennen. Ik hoorde dat van een vrouwenvriendinnengroep. Daar zaten allemaal jonge vrouwen in. En er was één iemand zwanger. Hartstikke leuk. Maar vertel het maar niet tegen haar. Want zij probeert kinderen te krijgen en dat lukt niet. Best begrijpelijk. Maar wat er in het kleine moment gebeurde, was eigenlijk dat die vriendinnengroep de verantwoordelijkheid pakte voor de emotie van die ene vrouw die het er wel eens moeilijk mee zou kunnen hebben. Waarmee ze haar dus ook een stuk autonomie ontnomen. Hè? Laat het er maar niet zeggen, dan raakt het haar tenminste ook niet. Dat is lief bedoeld, maar het is eigenlijk niet eerlijk. En ik merk juist dat het zo belangrijk en gezond is dat ja, sommige dingen in het leven doen een ander pijn. En dat is niet bewust om de ander pijn te doen, maar om je altijd maar verantwoordelijk te voelen dat een ander nergens last van heeft. Ja, dat is onbegonnen werk. En het kan zijn dat je dat hebt geleerd in jouw opvoeding of in de loop van je leven. Dat jij bijvoorbeeld iemand bent die heel erg voor de harmonie gaat. Dat je conflictmijdend bent. Is niet erg. Daarmee wil ik niet zeggen, oh, je bent conflictmijdend, wat erg. Nee, het kan gewoon een eigenschap zijn van jou in jouw pixelpalet. En dat is helemaal uniek. Maar het is wel goed om je dat ook te beseffen. Dat je misschien te erg verantwoordelijkheid kunt voelen voor de emotie van een ander. Kan ook weer voortkomen uit de manier waarop jij bent opgevoed. Dat je in een gezin bent opgegroeid waar er vooral geen emoties mochten zijn van boosheid of verdriet, maar waarin het altijd gezellig mocht zijn. Is ook niet, het is eventjes heel belangrijk om te zeggen. Het is niet iets om nog even een trap na te geven aan jouw gezin waar je uitkomt. Of om daar alles neer te leggen, echt niet. Maar het kan voor jou wel dingen ophelderen, verduidelijken en milder maken voor jezelf. Aha, dat doe ik. En ook de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop jij met sommige dingen om wilt gaan. Want het is serieus heel gezond dat je soms mensen, ja, laat lijden klinkt wel heel grof, maar goed. Ja, je kunt niet iedereen de pijn ontnemen. Je kunt niet alles oplossen voor een ander. Terwijl je dat natuurlijk misschien het liefst wel zou willen doen. Ik was laatst een podcast aan het luisteren over narcisme. En ik krijg namelijk nog wel eens de vraag van vrouwen die denken dat hun man narcistisch is. Kennen jullie narcisme? Mijn zoon vroeg, man, wil je dat even in één zin uitleggen? Zodat een VMBO'er het begrijpt. Slimme jongen, hè? Zeg ja, een narcist is iemand. Vanochtend is ik het antwoord, maar nu niet meer. Een narcist is iemand die eigenlijk denkt dat hij beter is dan alle anderen. Nou. Wat mij opviel in die podcast was dat er heel erg de nadruk werd gelegd op die ander. Hoe die ander zich gedroeg. En ik denk ook wel eens, je bent niet zomaar narcistisch. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben is iets heel anders dan narcistische trekjes vertonen. Het zit vaak heel sterk in de dynamiek van een relatie, dat het ene gedrag van de een het gedrag van de ander oproept. Dus dat het soms ook heel goed is, als jij heel erg ergert aan een ander, dat je bij jezelf naar gaat, waarom ergert mij dit zo? Misschien dat je zelf wel iets oproept bij de ander. Of misschien raakt het gedrag van die ander wel iets aan jou. Het is zo gemakkelijk om het bij die ander neer te leggen. Ik geef dit boekje wel aan jou. En dat boekje heet, hoe word ik een leuke versie van mezelf? Hier, geef het aan jou. Begin maar eens met hetzelfde lezen. Want we zijn zo bezig om dan de ander maar te willen veranderen. Terwijl het 9 van de 10 keer iets over jou zegt. Echt waar. En weet je wat ik zo relaxed vind aan die benadering? Dat je die ook voor een ander toe kunt passen. Of vindt hij mij stom? Nou, dat zegt toch eigenlijk wat meer over hem dan over mij. Haha. Heel relaxed hoor. Ja. Nee, natuurlijk vrijwaart dat je niet van enige zelfreflectie. Ik vind juist dat zo gezond en zo belangrijk. Kijk gewoon echt eerlijk naar jezelf. En niet alsof er constant een soort van kritische Clara meekijkt. Of je alles wel goed doet. Of je geen fouten maakt. Ja, natuurlijk maak je fouten. Maar het kan zo verhelderend zijn. Als je je realiseert, je blijft je hele leven lang leerling. Volgens mij was dat een van de leefregels van de heilige Benedictus ooit. Je blijft je leven lang leerling. En ik vind dat een van de tekenen van wijsheid. Mijn vader is nou 73 en die zei, hoe ouder ik word, hoe meer ik inzie dat ik maar heel weinig weet. En dat vind ik een grote wijsheid, ja. Dat denk ik echt. En je ziet het ook soms, hè, aan mensen, hoe ze in het leven staan. Dat je nog steeds kunt leren en kunt ontwikkelen. Of, nee, ik weet alles al, maar laat me niks meer vertellen. Ik weet de waarheid. We hebben geen idee. We weten maar zo'n kleine fractie van het leven. En we hebben ook nog eens allemaal ons eigen verhaal. Waarin we allemaal perfect zijn. Ik vind het zo leuk. Ik ga hem echt even patenteren, denk je niet? Nou, wat heel belangrijk is. Kijk, je hoort dit nou vanavond. Misschien ga je heel enthousiast naar huis. En zeg je, ja, dit moeten meer mensen ook horen. Maar je kunt iemands proces niet forceren. Ik kan vanavond niet van jullie eisen dat jullie nou ineens allemaal bij jezelf te raden gaan over hoe of wat. Dat is echt voor iedereen ook weer. Het is soms gewoon nog niet zo ver. En dat geeft helemaal niks. Maar het kan ook zijn dat je vanavond luistert en dat je denkt, ik heb het nou lang genoeg uitgesteld, ja. Ik hoorde net al een paar mannen grappen. Ik weet het niet meer hoe het ging over kwetsbaarheid. Oh nee, van er stonden hier een paar mannen in de rij, we zijn wel in de minderheid. Ja, dat is mij ook opgevallen, ja. Wat niet betekent dat dit onderwerp mannen niet raakt. Weet je, ik hoor altijd, mannen willen seks en vrouwen die zijn van de emoties. Dat is gewoon niet waar. Ik ga dat eventjes ontkrachten vanavond. Ja, oké, mannen willen wel seks, maar dat is niet enkele wat... Vrouwen ook, namelijk. Laat ik dat even voorop. Ik kom nog een keer terug van een seksavond, goed? En dan moet het weer minstens zo vol zitten. Moet je opletten hoeveel mannen er dan komen, hè? In Barneveld, nou, goed. Maar dit is een vooroordeel wat ik zo vaak hoor. Terwijl seks is ook gewoon ontzettend kwetsbaar. Het gaat ook over je kwetsbaarheid laten zien. Echt, absoluut. Maar dit, hè... Dit hebben mannen net zo sterk als vrouwen. Echt waar. Alleen in onze maatschappij is het nog steeds niet normaal dat mannen ook die kant van zichzelf gewoon eerlijk en open laten zien. En ik denk dat dat ook nog wel even duurt voordat we er zijn. Maar het betekent niet dat mannen dat nou eenmaal niet kunnen. Jawel hoor. Echt. En ik merk juist, dat vind ik zo mooi, als ik in gesprekken met mensen een beetje probeer af te tellen van oké. Bijna altijd kom je wel tot de kern van een verhaal van iemand. Maar soms vinden mensen het echt nog te eng. En dan weet ik ook, het is zijn of het is haar proces. Ik kan dat niet forceren, hoe graag je dat ook wil. Maar ik vind het wel belangrijk dat je jezelf gewoon, inderdaad, stel je maar open voor groei. En dat begint gewoon bij die kwetsbaarheid. En ik vind het een beetje af en toe een kwezelterm over de kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid betekent eigenlijk niet veel meer dan gewoon jezelf kennen. En genadig voor jezelf zijn. En af en toe gewoon keihard om jezelf lachen. We nemen onszelf vaak zo serieus. We weten het allemaal zo. We nemen de ander vaak ook zo serieus. En ik merk als je op een bepaalde luchtige manier naar jezelf kijkt, dat je dat ook op anderen kunt overbrengen. Ik vind dat echt heerlijk. Dat je gewoon denkt, nou, ik ben ook maar een normaal mens. En bij sommige mensen dan denk je, nou, die kan ik praten als brugman. Dit niet iets nieuw. Dan is het ook oké. Maar het begint 9 van de 10 keer echt bij jezelf. En niet bij een leuk boekje voor de ander. Ja, het is dus heel goed om je af te vragen, dat staat ook op het papier, wat is van jezelf, wat is van een ander? Welke emoties zijn van jou? En soms moet je ook emoties bij een ander laten. Je kunt niet alle emoties van een ander op willen lossen. Ik heb dat zo verschrikkelijk. Als ik in het verkeer een fitty heb, ik had vanavond nog in de auto. Ja, ik weet niet, ik werd er niet ingelaten bij een invoegstrook. En weet je wat ik heb gedaan? Ik ben naast die man gaan rijden. Ja, dat was heel leuk. Ben ik, naar een man. Sorry. Maar hij liep aardig. Oh, je wil alleen maar een klein stukje ertussen. En toen mocht ik ertussen. Ja, en toen voelde ik me heel schuldig, dat hij toch heel aardig was. Oh. Ja, ik kan daar zo mee zitten dan. Met de city in de city. Dan wil ik het liefst uitstappen. En het uitspreken en het goed maken. Ja. Ja, dat is toch verschrikkelijk. En soms moet ik... Heb je iets te compenseren? Dat bedoelde ik te zeggen. Ja, dat is ook heel erg slecht, ja. Dan moet ik echt nog aan werken. Ik heb een heel primaire reactie als dit verkeer gaat. Maar ik ben me niet gewelddadig. Nee. Ik ben filijn. Dat is veel erger nog. Maar goed. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Denk ik. Maar goed. Ik ben soms echt dus heel erg geneigd om het altijd ook goed te willen. En soms kan dat niet. Soms moet je echt het onvermogen van een ander erkennen. Soms kunnen mensen niet verder dan, nou ja, als het gaat over die cirkel, daar blijven. Soms vinden mensen het echt heel erg eng en moeilijk. En dan kun je trekken en heuwen en weet ik wat niet. Soms moet je ook echt een emotie bij een ander laten. Misschien wel om je eigen hart op een bepaalde manier te beschermen. En dat is een moeilijk proces. Dus soms moet je echt keuzes maken waarvan je denkt, oké, dit hou ik even bij mij. Dit is voor mij en dit is voor een ander. Dat hoort ook weer bij dat het jouw kwetsbaarheid is. Dat het jouw proces is. Dat gaat om jouw hart en dat je niet dat van een ander even 1, 2, 3 aan kunt raken of kunt veranderen. En dat is soms best wel frustrerend. Ik heb als mensen in mijn praktijk gehad waarbij de een al veel verder in het proces zit dan de ander. Ik had het net bij het koffie even met iemand over. Ik vond mijn man vroeger, hij is heel groot en sterk en vol zelfvertrouwen. Vond ik zo fijn. Ik vond zo, hij weet altijd alles. Maar inmiddels denk ik, ja hallo, ik weet het minstens goed. En ik had een hogere CITO. Laten we dat even wat duidelijk hebben. Dat is toch nog raar dat ik even wil bewijzen. Ja. Maar ik kan mij soms echt heel erg aan storen. Dat ik denk, ja, maar ik ben gegroeid. Ik ben ver gegaan. En hij denkt, ja, maar ben je nog wel het meisje waar ik verliefd op werd? Weet je, dat zorgt ook weer voor een andere dynamiek in je relatie. En dit is dan over een romantische relatie. Maar het kan bijvoorbeeld ook in een familierelatie, binnen je gezin. Dat kan soms heel lastig zijn. En aan de andere kant houdt dat het ook sprankelend. Houdt dat het spannend en zorgt het ervoor dat het niet saai wordt. Ook niet in je leven. Want je blijft altijd leerling. Je blijft altijd in beweging. Ik ga zo meteen even een vraag beantwoorden. Wat ik jullie gewoon mee wil geven om een keer te doen. Ik heb het natuurlijk heel flauw van A4'tje. Maar denk eens gewoon liefdevol na over jouw liefdesverhaal. Every great love has a great story. Jullie hebben allemaal je eigen verhaal. Je bent op deze plek in je leven door wat jou heeft gevormd, wat je hebt meegemaakt. En het leven is niet maakbaar. Sommige dingen. Maar je hebt geen invloed op de externe factoren. Je hebt wel verantwoordelijkheid voor wat je ermee doet. Absoluut. En ik denk dat het juist zoveel mooier en zachter maakt als je die mildheid, die genade voor jezelf allereerst hebt. Dat is die zelfliefde. Want dan kun je het ook uitdelen aan de mensen om je heen. Nou, mocht je het leuk vinden om eens eventjes verder te praten met een goed gesprek met jezelf. Ik heb hier een paar papiertjes, dat staat boven. Hoe gaat het met mij? Neem even tijd voor een goed gesprek met jezelf. Nou, dan kun je eventueel even lekker met jezelf de diepte in praten. Ik heb het ook voor de mensen. Ja, dat is best leuk hoor. Mag hardop, kan je ook schelen. Ja. Ja. In Barneveld zijn allemaal mensen hardop in zichzelf aan het praten. Ja. Nou. Ik heb ook eventueel, als je zegt, ik vind het wel leuk om in mijn relatie wat verdieping te zoeken, heb ik ze ook. In de variant, hoe gaat het met jullie? En nou schijnt er nog ergens een vraag te liggen.
Ja.
Oh, dat is dit?
Ja, dat schijnt daar.
Oh. Kijk, mijn telefoonnummer. Te serieus? Een leeg blaadje. Ja, dat maakt verder niet uit. Maar dit is wel een beetje een anticlimax.
Een leeg blaadje, ja. Ik ben wel benieuwd dan of iemand die vraag dan toch hardop durft te stellen wie dat heeft gedaan. Maar... Nee, ja. Nee, dat blijft natuurlijk.
Wat zijn de vragen?
Ik heb in mijn leven wel gemerkt dat mensen het ook moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Ja, ik ben zelf nog wel een redelijk open boek, laat maar zeggen. En flap er ook nog wel eens het een of ander zomaar uit. Dat is ook ja, best wel eens lastig. Maar als mensen zich meer kwetsbaar opstellen, kun je ook meer met elkaar delen en elkaar helpen daarin. En dat vind ik wel echt waardevol, want ik zat op een gegeven moment op een bijbelkring en daar vonden mensen het heel moeilijk. De gemiddelde leeftijd lag ook iets hoger dan dat ik zelf was. En dan bleven die monden gesloten en dan flapte ik er zomaar wat uit. En dan zaten die mensen me allemaal aan te kijken van, wat zeg jij nou? En dan dacht ik, ja, jullie zijn veel ouder dan ik. Misschien kun je me wat advies geven, hè, met opvoeding van kinderen, weet ik veel allemaal. En dat vonden ze heel lastig. En dan dacht ik, ja, dan hoorde ik wel eens de knuppel in het hoenderhok en dan kwam er niks. En dat vond ik best wel heel ongemakkelijk. En toen dacht ik wel eens van, ja, je kunt elkaar zoveel helpen, zeg maar, door ook open te zijn. En dan een eerlijk gesprek met van, ja, hoe vind jij dit nou en hoe zie ik dit nou?
Ja.
Maar
nou,
dat
komt in de enorme...
praktijk best wel heel lastig te gaan.
Nou, het kan heel belemmerend werken. Dat is zeker ook wel iets wat je in bepaalde contexten hebt. Dat we elkaar, onszelf allereerst voor de gek houden, maar elkaar ook. Kennen jullie het verhaal van de keizer zonder kleren? Ik ga even vertellen. Het is een sprookje van een ontzettend ijdele keizer. Die had echt wat gemist in zijn jeugd aan bevestiging en zo. Die man was heel ijdel en heel onzeker. En op een dag kwamen de twee kleermakers bij hem en zij zeiden: keizer, wij hebben de allermooiste stof gevonden voor u, om u het allermooiste kleden wat maar ter wereld mogelijk is. Er is maar één maar. Alleen hele, hele wijze mensen kunnen de stof zien. Oh, zei de keizer. Dat lijkt me wel wat. En hij vroeg de kleermakers om de stof te komen laten zien. En de kleermakers kwamen binnen. Kijkt u eens, keizer, wat een mooie stof. Maar de keizer zag niks. Niemand mag weten dat ik het niet zie. Dus hij deed mee. Oh, wat een prachtige stof. Oh, wat is het mooi. Ja, zeiden de kleermakers. Wat zal het u mooi staan, keizer. Ja, zei de keizer. En de keizer vroeg het de ministers. Kijk eens, ministers, wat een mooie stof. Alleen hele wijze mensen zien het mooie. Oh, zeiden de ministers. Wat een mooie stof. Het is ongelooflijk zo mooi. Die ministers hadden geen idee. Maar niemand wilde. Ja, en zo hulde dat maar verder. En die keizer die ging naar passessies en weet ik wat niet. En de kleermakers zeiden: we hebben meer geld en meer tijd nodig. Want het moet echt het mooiste pak worden wat er ooit in de wereld is gemaakt. En de kleermakers kregen meer tijd en meer geld. En het werd me toch een ongelooflijk mooi pak. En op een dag, het was een heel groot defilé, werd de keizer aangekleed. En hij kreeg een gloednieuwe pak aan, dat speciaal voor deze gelegenheid voor hem was gemaakt. En alleen de meest wijze mensen van het Rijk zagen een pak. En de mensen hulden allemaal om hem heen. Keizer, wat bent u knap. Och, het is niet te geloven. En de keizer ging het defilé in met zijn prachtige pak. En iedereen zei: oh, keizer, wat bent u knap. Tot één kind zei: hey, kijk, de keizer had dus een blote kont. En toen begreep de keizer dat hij degelijk bij de neus was genomen. Dat doen we heel vaak. Dat we een beetje als die keizer zonder kleren denken: kijk eens. Hè? En dat iedereen denkt: oh, ik snap het. En ik heb gemerkt dat een van de meest fantastische dingen zijn, is domme vragen stellen. Die verder niemand durft te stellen, want iedereen heeft geen idee van wie is. Gewoon doen ook, hè. We zijn echt niet dommer als een ander. En als je het wel bent, nou in, dan weet jij tenminste meer. Dus ik vind het juist heel mooi dat je dat doet. En aan de andere kant denk ik, ja, soms werkt het ook niet.
Nee, want ik stel ook van die domme vragen altijd. En dan wordt ook wel je kop, ja, van dan gaat de kop rollen. En ja, nou ja, op een gegeven moment raak je daar ook wel aan gewend. Want dan denk je, oh, dat is geen, laat maar.
Zij stelt weer zo'n
vraag. Ja, prima. Alleen, ja, mijn ervaring is ook heel vaak dat dan later. Goed dat je dat zegt. Waar was je? Hè? Maar dat is wel vaak
het. Ja, het is soms wel een drempel die we over moeten.
Die de ander ook denkt. Alleen ja. Allemaal dat.
Ja. Dat je toch je mooie onzichtbare pij aan wilt houden voor iedereen.
Ja.
Ja, wat dat betreft. En dat vind ik ook wel verhelderend. We zijn allemaal gewoon echt compleet gelijkwaardig. En zeker, en dat vind ik toch even toch nog mooi om te eindigen met, zeker in Gods ogen zijn we allemaal zo gelijkwaardig. Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. De prestaties, het doet er niet toe. Echt niet. Het maakt je niet beter of mooier of wat voor manier dan ook. Het gaat echt, en dat merk ik nu ook met de oorlog. Mensen die gaan niet ineens op hun geld zitten of wat dan ook. Mensen zitten in de liefde voor elkaar. En wat er echt om, waar het echt om gaat. Dat zijn die echte verbindingen die we zo nodig hebben in het leven. Ja, ik blijf gewoon doorpreken hoor. Zijn er nog meer vragen? Jullie snapten alles in één keer, hè? Want jullie zijn heel erg wijs. Iedereen die dat was, het ging leuke avond, maar het ging geen idee. Ja, ik durfde niks te vragen. Ga je nog een vraag stellen? Dat hoeft echt niet per se, hoor.
Ja, ik zie nog geen vraag inderdaad. Dus,
nee, je moet 8 seconden geven.
Ja, dat is... ondertussen wel gelukt. Maar we kunnen er nog 8 geven. Nou, ik ben wel benieuwd nog. Dan stel ik gewoon een vraag. Hoe je dan bijvoorbeeld, je komt in de kerk naast iemand te zitten. Dan is dat, kan het ook kwetsbaar zijn om niks te zeggen. Maar hoe zou je je kwetsbaar op kunnen stellen door misschien wel iets te zeggen? Dat is misschien al een eerste stap die heel veel kan helpen om überhaupt tot die 7...
Ja.
Niveaus te komen als je niet eens aan die ui begint. Zo. Of die jas.
Ja. Ik weet niet hoe het hier in Barneveld is. Bij ons in Renen zijn de mensen niet zo op elkaar afstapperig. En wij hebben zo'n kerkblaadje. En er stond laatst een column in van iemand. En zij vertelde daarin dat ze aan iemand had gevraagd. Hallo, bent u hier nieuw? En die had gezegd, nee hoor, we zitten hier al 3 jaar. Weet je wel, en ja.
Ja, maar dat.
Ja, ja. Dus de dominee, die preekte, die was aan het preken. En dat ging onder andere hierover. Van, het zou toch wel gaaf zijn als wij aan iemand zouden vragen. Hé, ben je hier nieuw? En die persoon zegt, oh, je bent al de derde die het vraagt. In dit geval was het ook nog het eerste die het vroeg. En op zich dacht ik, dit is best een mooi idee. Tot zich de zondag daarop het volgende afspeelde. Iemand ving het volgende gesprek op. Hallo, bent u hier nieuw? Nee hoor, we zitten hier al sinds 2014. Ja, op zich is het heel mooi dat je andere mensen welkom helpt. Maar stel je voor dat jij een heel introvert type bent en dat je de zenuwen krijgt van, oh, dan moet ik andere mensen. Ik denk dat we allemaal op onze eigen manier een ander welkom kunnen heten. Ik zou dat ook niet doen, zo'n gesprek van, hallo, bent u hier nieuw? Maar ik zou bijvoorbeeld een stom grapje maken over de rol pepermunt die doorgaat of zo. Ik denk dat je ook daarin dus heel genadig voor jezelf mag zijn. Er is niet één maniertje wat je toe moet passen om een soort van verbinding met een ander aan te gaan. Die begint vanaf de buitenkant naar de binnenkant. Nee, het is ook juist bij jezelf te raden gaan. Wat is jouw kracht? Op welke manier leg jij verbinding met een ander? Is dat inderdaad gewoon door zo'n opmerking? Hallo, bent u er nieuw? Welkom. Dat kan. De vrouw van die column had die graven. Ik vind het zo ongemakkelijk. En ik ben daarbij heel bang dat ik zo'n enorme blunder maak dat iemand er al een eeuwigheid zit in die kerk. Ik ben niet zo goed met gezichten, moet ik dat weer uitleggen? Oh, ik heb het al een keer aan je gevraagd. Dat soort dingen. Ik ben in het koffieschenkteam van de kerk gegaan. Ja, kun je voorstellen hoe dat gaat dan bij mij? Ik heb ook serieus opgeworpen om dan langs te gaan bij iedereen een kletspraatje te maken. Omdat ik denk, ja, dat kan ik wel. En laat andere mensen dan dat daadwerkelijke koffie maar schenken. Ja, maakt niet uit. Dus ik denk ook dat het je dus kan helpen om, wees ook genadig voor jezelf. Leg jezelf geen foefje op omdat je denkt, zo moet ik worden. Want dan ben je weer bezig met jouw pixelpalet te perfectioneren hoe je moet zijn. Maar kijk wel eerlijk naar, hoe kan ik een welkom geven aan een ander? Wat is jouw manier? In plaats van alleen maar inderdaad zo te blijven zitten en iedereen bij je vandaan te halen. En tegelijkertijd weet ik ook dat je misschien soms een fase in je leven hebt dat je dat wel doet. Laat iedereen maar even daar. Soms heb je dat ook als mens nodig. En soms mag je jezelf ook even die ruimte gunnen. Ook daarin ben je weer allemaal anders. En ik merk het, is heel tegenstrijdig met mijn hoofd. Ik geniet zo ontzettend van een avond als dit. Om jullie te ontmoeten, om hier te staan en zoveel aandacht te krijgen. Of zo fijn. Een beetje geintje, een klein beetje waar. Nou, weet je, maar dat vind ik echt heel erg fijn. En tegelijkertijd, ik ga zo meteen in alle stilte naar huis. Omdat ik dan echt, laat maar, even niks, niemand. En dat weet ik van mezelf, dat ken ik. Even alleen maar stilte. En in het verleden vond ik dat stom, want dan moest ik ook nog, weet je wel, door en doorspreken. En nu denk ik, genadig voor jezelf zijn. Kijk wat je zelf nodig hebt. Want je kunt ook je grenzen overgaan, hè, in denken dat je moet zijn. Of hoe je moet zijn. Dus daar zit ook nog een belangrijke in kwetsbaarheid. Ook gewoon echt heel lief zijn voor jezelf. Opnieuw is dat iets anders dan follow your heart. Dat is echt gewoon vanuit liefde voor jezelf kijken naar wat goed voor je is. Maak een fout. Dat geeft niet. Maar sta weer op. En leer ervan. Laat jezelf niet helemaal uit het veld slaan. En hey, gaaf. Het is oud jaar. En ik denk, we kunnen soms ons zo laten verharden door de waarheid. En soms ons ook zo'n, dat hoorde ik van de week iemand zeggen, we kunnen ons soms zo'n slachtoffer voelen van een situatie. Ja, maar dat is gebeurd en daarom vertrouw ik mensen nooit meer. Je hebt wel een keuze om opnieuw het vertrouwen te geven. En dat vind ik, even kijken hoor, waar die zit. Deze. Wat zij hier doet, zij geeft hem alle macht om haar keihard te kwetsen, maar vertrouwt erop dat hij dat niet doet. Dit is eigenlijk wat kwetsbaarheid inhoudt. De ander zo vertrouwen, weten dat je hart zo veilig is bij een ander, dat je niet bang hoeft te zijn dat hij de pijl in je hart boort. En nee, het geeft geen garanties. En ja, als je hier vanavond zit met een gebroken hart, omdat je iemand hebt verloren van wie je heel veel hield, omdat je bent bedrogen in de liefde, of op wat voor manier dan ook iemand heel erg mist. Het kan echt, liefde kan hart weer helen. Dat weet ik ook. En niet dat pijn dan weg is. Weet je, ik heb alleen, ik ben 42 en soms komt er nog ineens dat oude onzekere meisje van vroeger voep naar boven. Nee, je bent nou nog 42, je bent nou een keer overheen. Maar joh, wees ook gewoon lief voor je ziel. Daar zitten littekens op en die blijven er zitten. En het wordt echt wel minder. Gelukkig wel. Maar de allereerste stap is om het gewoon maar te erkennen en goed voor je hart te zorgen. Ja? Jullie kijken allemaal, is het nou klaar? Ik denk dat, ja, hebben er al mensen hier in de zaal lampen geteld? Vroeg ik net af.
Ja.
Dat deed ik vroeger in de kerk. En het psalmbord optellen. Kennen jullie dat? En dan dacht ik, zou dan eindelijk morgen de dominee vragen, wat was de som van de psalmen gisteren? Maar dat vroeg hij nooit. Wist ik altijd. Maar er zijn nog geen lampen geteld vanavond? Oké. Nou, mocht je nog vragen hebben, ik wou zeggen, schiet me aan, maar ik ga zo meteen op een gemakje de stilte opzoeken. Mocht je me een mailtje willen sturen, doe dat vooral. En het allergaafste is follow me on Instagram. Ja, mijn kinderen vinden het echt cool, man. Voor iemand boven de 40 heeft hij echt heel veel volgers. Er kunnen alleen nog maar meer bij. Vind ik heel leuk. Maar stuur me gerust een berichtje. Vind ik echt alleen maar heel erg leuk. Ja, had mijn vraag om de avond te eindigen. Is dat nu het goede moment? Of moet er nog iets worden meegedeeld?
Nou, dat doe ik daarna. Er is nog een vraag.
Van een andere orde. Je gaf ook relatiecursussen, toch? Ook, doe je dat nog wel steeds? Want je zegt straks van, ik doe dat allemaal op een lager pitje.
Ja, ik heb online verschillende cursussen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een single cursus, die gaat over de relatie met jezelf. Die kan ik ook mensen in een relatie aanbevelen. En de sekscursus, dat is dus echt voor mensen die een seksuele relatie willen verdiepen. Waar ik dus nog een keer voor terugkom. En van allebei doen, dat is heel goed. En de cursus, snelcursus seksuele opvoeding voor hoe je een gesprek met je kinderen over seksualiteit aan kunt gaan. Momenteel heb ik geen 1-op-1 coaching meer. Ik heb gewoon even helemaal geen tijd voor gezien de huishoudelijke agenda.
Nee, maar ik bedoel, is dat ook zo, moet je dat een beetje zien van mensen die gaan trouwen, die dan bijvoorbeeld zoiets doen, zo'n relatie, zoiets?
Bijvoorbeeld, ja, ook verder in je relatie. Ik ben een cursus aan het ontwikkelen voor jongensstellen.
Ja.
Dat wordt heel erg gaaf.
Ja, want ik heb wat
grotere
kinderen en dan denk ik, het zat erover te denken van, joh.
1 februari lanceer ik, ja, dit is echt, jullie hebben een scoop. Heet dat zo? Ja. 1 februari lanceer ik de engagement box. En dat is dus echt voor jongensstellen.
Okay.
Ja. Ja, ik ben zelf heel enthousiast over. Ik moet het allemaal nog maken. Maar het wordt zo gaaf. Nee, maar dat, ik ben ook. Oh ja, dat heb ik niet verteld. Maar ik ben ook trouwambtenaar namelijk.
Oké.
Het is echt ontzettend gaaf om te doen. En ik spreek zoveel jonge stellen. En ik denk, oh joh, ik vind het fantastisch om jullie te trouwen. Maar er is toch heel veel meer waarde om mee te geven. Maar volg me op Instagram.
Ja, maar ik heb geen Instagram. Ik ben van de ouderwetse. Dus kan ik dat ook.
En jij bent zo modern in je bijbelstudiekring. Nou goed, ik neem aan dat Joosje op de hoogte houdt. Er gaat een wekelijkse Kokkie nieuwsbrief uit nu.
Oh,
Joosje
gaat het regelen. Nou, dat is mooi.
Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief. Als je mail hebt, kan dat in ieder geval.
Heb ik vragen of jij met ons wilt?
Ja, heel graag. Ik wil graag met jullie de avond afsluiten. Liefdevolle trouwe God. Oneindige God, onveranderlijke God. We willen u zo danken dat we u mogen kennen en dat u ons kent. Vooral dat u ons kent. dat u ons lief heeft. U bent zo oneindig goed en machtig. U bent de liefde. En u bent zoveel meer dan wij ooit kunnen begrijpen. En ik wil u danken, Heer, dat wij hier met elkaar samen mogen zijn om gewoon na te denken over onze harten. De harten die u helemaal kent. En ik wil u danken voor deze liefdevolle gemeente, waar zoveel verschillende harten in zitten. Met allemaal mensen die u zoeken, met u willen leven. Die elkaar willen zoeken, met elkaar willen leven. Want ook maar gewone mensen zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen genadig maken voor hun eigen harten. Omdat u zoveel liefde voor ons allemaal heeft, voor de hele wereld heeft. Maar ook voor ons allemaal persoonlijk. En ik vind het soms gewoon zo ontzettend niet te begrijpen met het leed dat nu gaande is in Afghanistan. Maar zeker natuurlijk ook in Israël. In de Gazastrook. Heer, het is ongelooflijk. Het is zo verschrikkelijk, gruwelijk, vreselijk erg. Wij leiden hier ons mooie leven. Ik wil u danken dat we ons veilig mogen voelen bij u. Dat wat er ook gebeurt, dat ons hart altijd veilig is bij u. Dat welke omstandigheden er ook zijn in ons leven, dat wat wij in ons hart bij ons dragen, dat het nooit afgepakt kan worden. En Heer, ik wil u daar zo voor danken. En ik wil u bidden om uw grote zegen voor deze gemeente, voor deze mensen, voor deze harten, voor hun relaties, voor de mensen van wie zij houden. Heer, breng vrede. Dat wil ik u bidden in Jezus' naam. Amen. Sluiten jullie in Barneveld gebed altijd af met applaus?
Vrede. Ja, zo. Ja, nou ja, vandaag wel. Dus, ja, Kokkie, ontzettend bedankt voor vanavond. Ja, we hebben ook een aardigheidje voor je. Dat was niet alleen applaus, we hebben ook nog iets anders mee. Maar er zal ongetwijfeld dan ook weer applaus volgen. Maar dat ga ik nu even pakken, dus... Ja, daar is die. Het is gewoon een aandenken. Het is een vogeltje met een tekst erbij. En dan, ja. Ja, nou. Het is mooi. Het is een heel kwetsbaar moment, dit. Ja. 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 Nee, klopt. Ja, nou, alsjeblieft. Ja, dan mag je even hier komen, want dan kan het in de microfoon. Ja, ik kan ook wel naar jou toe, maar je mag er iets bij zeggen natuurlijk.
Ik vind het wel mooi om even te delen wat de achtergrond is van de vogel. Na heel veel jaren Hot Item. Dat is eigenlijk gekomen in het begin van Hot Item. Passie in ons, toen we daarmee starten, dat de waarheid van Christus ons vrij maakt. En ieder onderwerp die hier langskomt, heeft ook altijd iets te maken met jou, met Christus. Hoe wij vrijkomen, dat is ook weer in jouw onderwerp, zeg maar. Dus vandaar, die vogel staat eigenlijk symbool voor hoe wij vrij zijn in Christus, want vogel... Die vliegt. Alleen deze vogel die vliegt niet helemaal. Maar als je naar die vogel kijkt, dan zie je, kan je eraan denken. Dus dat is eigenlijk wat erachter zit. En dat vind ik ook mooi om het even hier te delen waarom het een vogel is. Maar het is een beetje een hot item symbool. Dus.
Nou, ik ben heel blij, Margreet, dat je dat inderdaad hebt toegelicht. Want ik wist wel dat er zoiets achter zat, maar ik had dat niet kunnen reproduceren zoals jij dat zei. Dus dat zit er inderdaad achter. Ja, dan wil ik ook nog de andere mensen bedanken. Jan Oosterbroek op piano. Helmert met de beamer. Ja, de koster en de koffiedames. En de rest van de commissie. Wil je meer informatie of heb je vragen voor hot item en spreker, dan kun je, ja, kun je dat hier vinden inderdaad. Ik wou zeggen, dat staat op het scherm. Nou, dat klopt. Op de site van Kokkie kun je meer informatie vinden over haar en wat ze allemaal doet. En ja, via Ervon Barneveld kun je naar Hot Item, persoonlijke pastoralenbegeleiding en vertrouwenspersonen van de Veilige Kerk. Als je daar vragen over hebt of behoefte aan hebt, zoek dat zeker op. Verder hebben we nog een evaluatieformulier. Daar kun je op een aanmerkingen plaatsen. Ideeën voor komende avond. Nou, we hebben al een goed idee gehad. Dus dat nemen we zeker mee. Dan kun je nog straks kijken bij de boekentafel. Die is er nog steeds. Dus ga er zeker langs. Als je vragen of opmerkingen hebt, schiet ons ook zeker aan. Ja, dat was het denk ik. Volgens mij vergeet ik nu niks. En anders hoor ik het graag. En dan gaan we als laatste gaan we zingen. En dat doen we staande. Zo mogelijk. Ja. En daarna dan wens ik jullie alvast een hele fijne avond. Dank voor jullie komst. En heel graag tot ziens. En we gaan zingen Heere Jezus, uw genade. En dat is Weerklank 70.